Eerst even dit. Deze podcast bevat gesprekken waarin racistische beledigingen voorkomen, verteld in de context van persoonlijke verhalen. Hoewel de meest expliciete beledigingen weggebliept zijn, hebben ook andere woorden mogelijk schadelijke connotaties. Ze worden gebruikt om racisme en discriminatie te belichten. Luister voorzichtig en met zorg. Deze podcast heeft tot doel begrip en bewustzijn te bevorderen. Maar we beseffen dat dergelijke taal diep verontrustend kan zijn.
Eigenlijk was het geen ongeluk, eigenlijk was het een aanslag. Mensen achteraf hebben mij wel gezegd van dat was puur racistisch. Maar mijn papa heeft dat nooit niet zo uitgesproken. En die is altijd heel positief geweest. Die heeft nooit niet geklaagd.
Bijna 150 jaar geleden is het dat de Belgische koning Leopold II Congo in handen kreeg. Daarna werd het meer dan 50 jaar een Belgische kolonie. Of zeg maar de graaikamer voor de Belgische bedrijven en banken, op de kap van de Congolezen. Terwijl Belgische kinderen op school leerden dat het allemaal draaide om ontwikkeling, om beschaving van die arme zwarten.
Daar ben ik ook zeker van, dat ze naar daar gingen of naar de overtuiging dat ze daar een verschil konden maken, dat men daar de mensen kon helpen.
De koloniale ideeën van toen zijn vandaag nog steeds niet helemaal afgeschud.
Hoe kan jij denken dat je mooi bent, mevrouw, want je bent bruin?
Oh, u spreekt mooi Nederlands.
Ook bij sommige Afrikanen blijken bepaalde ideeën er nog steeds ingeprent.
Door zwarte mensen daar worden wij heel vaak bekeken als mensen die de waarheid meebrengen.
Maar er beweegt wat en de discussies zijn soms verhit.
En de Sint dan? Waarom heeft hij geen kleur?
Moet het Sinterklaasfeest aangepast worden?
U mag hem ook zo'n beetje roze Sint dan noemen of zo?
Mag je nog blank zeggen? En wat met het N-woord? Hoe kijkt de oudere generatie Belgen daar tegenaan? En wat denken mensen hier bij ons met roots in de voormalige kolonies? Achter elk groot plaatje zitten mensen van vlees en bloed. Achter elke discussie gaan mensen schuil met een uniek verleden. En met twijfels, dat ook. Want geen enkel verhaal is louter zwart-wit. Je luistert naar aflevering 1 van De Conversaties. Een podcast van Avanza Oost-Brabant in samenwerking met de stad Leuven. Daarin gaan we op zoek naar de mens in het verhaal van de kolonisatie. Op zoek naar verbinding. Weg van zwart-wit, richting begrip en veel kleuren. Ik ben Lisbeth Gijssel. En dit is het verhaal van Veronique. Ze is zangeres en kunstenaar en de dochter van een Congolese vader en een Belgische moeder. Haar vader groeide op in Congo en kwam net voor de onafhankelijkheid in België terecht. Toen hij 10 jaar geleden overleed, ging Veronique pas echt haar Congolese kant exploreren. Hier wonen kunstenaars en muzikanten. Dat is duidelijk als ik het huis van Veronique en haar man Akke binnenstap. Er klinkt muziek boven en overal in huis staan en hangen kunstwerken. Het is dus niet verwonderlijk dat Veronique met een van haar songs op de proppen komt als ik haar vraag wat voor haar persoonlijk staat voor Congo of het koloniaal verleden. Ze koos voor het nummer Entre les deux in een bijzondere uitvoering op het concert X-Afrika in Antwerpen eind jaren 90.
Dus waarom heb ik dat lied gekozen? Als metis zijnde ben ik de twee. Ik heb het Congolese en het Belgische in mij. Ik weet, ik ben gewoon de twee. Maar wanneer voel ik iets, dat is in bepaalde situaties. Dus bijvoorbeeld, als ik in een situatie zit met Afrikaanse mensen, ja, dan ga ik me eerder wit voelen. Maar als ik in een situatie zit bij Belgen, dan ga ik me eerder soms zwart voelen. En in Entre les deux zeg ik, parfois t'es noir, parfois t'es blanc. Tu es quoi parfois? Tu profites de l'esprit noir, parfois tu choisis. En soms kiest je de zwarte kant of de witte kant, maar dat maakt eigenlijk niet uit. Hier in die productie heeft iedereen gedaan volgens zijn talent, volgens zijn kracht. En het is die samenwerking dat iets mooi heeft gemaakt. Ik ben geboren als Veronique Mazimpaka in Elsene in 67. Mijn papa die is geboren in Bukavu in 43. En mijn mama die is geboren in Vilvoorde in 39. Ik heb geen broers en ik heb geen zussen. Dus ik ben enig kind. Toen mijn papa 17 was, dat was in 60, is hij naar België gekomen in april. En dat was nog juist voor de onafhankelijkheid. Echte problemen van in Congo, daar heeft hem nooit niet over verteld. Wel, dat zijn streek heel, heel mooi was. Dat was La Petite Suisse, hè, in de Kivu-streek. Dus hij had een halfzus. En die was getrouwd met een blanke. En die blanke die had een bedrijf in Kinshasa. Maar toen in de jaren 60 begon het economisch al slechter te gaan. En ja, hij was verplicht om terug naar België te gaan. Omdat het zijn bedrijf, dat ging niet meer. En dan had de halfzus aan mijn papa voorgesteld om mee naar België te gaan. Omdat eigenlijk hij geen ouders had. Dus zijn mama die was vroeg gestorven. En zijn papa had hem eigenlijk in de steek gelaten. Omdat zijn vader ook nog andere vrouwen had en nog andere kinderen. En dan hier is hem in een pleeggezin terechtgekomen. Omdat dan die man een job aangeboden kreeg in Spanje. Dus op een gegeven moment ging hij uit in Brussel. Aan de Avenue Louise ergens in de Rue Tassard was er een dansing. En dat noemde Le Canne à Sucre. En daar is hem mijn mama tegengekomen. En voilà. Wij wonen in een dorp. En daar was ik en mijn papa de enige mensen met kleur. En mijn grootvader die was cafébaas. En dus als de cafébaas van het dorp akkoord was dat zijn dochter zou trouwen met een Congolees, ja, dan was er geen probleem. Dan werd dat aanvaard. Maar in de stad waren er wel toestanden van cafés waar dat er bordjes stonden van niet toegestaan voor vreemdelingen. Hij kende de Congolese gemeenschap in Brussel. En er waren zo vrienden waar hij regelmatig op bezoek ging. En hij nam mij altijd mee. Dus hij vond dat heel belangrijk dat ik dat contact had met die mensen. En dat was ook heel plezant. Want er was altijd feest, er was altijd veel volk. Er was altijd veel gelachen, er stond altijd muziek op. Ja, dat was zo'n ambiance dat je eigenlijk bij de Belgen niet hebt. En als je dan spreekt over racisme of zo... Hij heeft mij altijd wel gezegd dat dat bestond en dat dat er was. En hij heeft me ook altijd goed uitgelegd van... Kijk, n'oublie jamais ta couleur de peau. Hè? Maar er werd eigenlijk weinig over verteld, omdat dat veel te pijnlijk was. En hij wilde mij dat gewoon besparen. Mijn vader ging nooit geen slecht woord zeggen over België in Congo. Want hij is naar hier gekomen. Hij heeft de kans gehad om hier naar school te gaan. En dan, toen hij zijn lerendienst moest doen, dan heeft hij automatisch de Belgische nationaliteit gekregen. En ja, en dan was hij in orde met zijn papieren en dan kon hij werk zoeken. En ik weet wel op een gegeven moment dat het moeilijk was om een goede job te vinden en dat hij van plan was om terug te gaan naar Congo. Want hij dacht werk te vinden in Kinshasa. Maar toen hij dan zag hoe dat de levenssituatie was in de cités... in Kinshasa, dan heeft hij zich bedacht en dan is hem teruggekomen. En dan uiteindelijk heeft hem dan toch een job gevonden in Melsbroek bij de Lijs. Hij moest de rayons aanvullen. Iedereen kende Ernest. Iedereen kwam met plezier aan hem vragen van waar dat er een product stond. En ze kregen altijd een toffe, uitgebreide uitleg. Altijd met de glimlach. Na 10 jaar heeft hem, is er een ongeluk gebeurd. Hij had een vroege op een gegeven moment. En na zijn werk ging hem altijd iets drinken in het café ernaast. Dat was 1 of 2 pintjes en dan naar huis. Hij was aan een toog, aan het praten met iemand. En hij ging weg. Maar iemand achtervolgde hem. En die dacht in het café dat het gesprek over die persoon ging. Maar dat was totaal een misverstand, dat was niet waar. En die man heeft hem dan een slag in zijn nek gegeven op de parking. En mijn papa is direct in elkaar gezakt. heeft dan ja, de pech gehad, of het geluk, ik weet niet, om dat te overleven. En daardoor was hij dan verlamd voor het leven. En dat was toen 40 jaar en ik was toen 16 jaar. Eigenlijk was het geen ongeluk, eigenlijk was het ja, een aanslag. Ja. Mensen achteraf hebben mij wel gezegd van dat was puur racistisch. Op een zwarte zullen we wel gemakkelijker kloppen dan op een witte. Hè. Maar mijn papa heeft dat nooit niet zo uitgesproken. En ik heb daar ook eigenlijk last mee om dat zo te benoemen. En die is altijd heel positief geweest. Die heeft nooit niet geklaagd. De keren dat we daar dan over praten, dan zei hij zo van ja, je kunt gewoon twee dingen doen. Hè. Ofwel kies je om je slecht te voelen. Maar ja, dan heb je niks aan je leven. Ofwel kies je om je goed te voelen en doe je gewoon verder met hetgeen wat je nog hebt. Hij zei ja, je hebt al het choix. C'est là ou l'autre. Voilà. En zo was altijd zijn uitleg. Dus dat was altijd zo die aanvaarding. En dan altijd de goede kant kiezen. En dat heb ik eigenlijk ook mee overgenomen. Ik ben zangeres en beeldend kunstenaar. En als zangeres, mijn eerste groep was La Fille d'Ernest. Dus de dochter van Ernest. Mijn papa is Ernest. En ja, die naam hebben we gekozen omdat op een gegeven moment, dus toen mijn papa zijn ongeluk had gehad, kwam die niet meer op café. Op een gegeven moment had ik de leeftijd om op café te gaan. En dan kwam ik mensen tegen die mij de vraag stelden. Ah, net u pas la fille d'Ernest? Hè, zo van, waar is uw papa? Hè? Want vroeger zagen we die toch, kwam die toch graag een pintje drinken. En ja, dan moest ik dan uitleggen van, ja, kijk, dat hij een ongeluk had gehad. En toen wij een groepsnaam zochten, had ik dat dan terloops verteld. En dan zei er iemand in de groep, ah ja, maar dat is toch wel de ideale naam als groepsnaam. En zo is dat gekomen, La Fille d'Ernest. En ja, met de groep ben ik begonnen, doordat ik eigenlijk mijn echtgenoot ben tegengekomen, hè, Akke, gitarist. En die is op het idee gekomen om een mengeling te maken van Afrikaanse invloeden en zijn rock en roll invloeden. En dat kwam omdat hij op een gegeven moment bij ons thuis kwam en dan had hem de platencollectie van mijn papa ontdekt. Ja, hij was zo in de band van die muziek, dat was nieuw voor hem, dat hij dan op het idee was gekomen, ah kijk, als we dan nu hè, die mengeling maken, ja, dat zou wel een tof project zijn. Het zijn altijd andere mensen die mij erop wijzen dat er iets Afrikaans in mij zit. Het is pas, ja, nadien, jaren later, dat ik eigenlijk besefte van, kijk, ja, dat is wel een rijkdom dat ik heb. Toen mijn vader gestorven is, dan, ja, dan is er iets gebeurd met mij. Door zijn toestand in die rolstoel was er heel veel zorg. En ja, alle aandacht ging daar naartoe. En toen hij overleden is, ja, is deel van die zorg weggevallen. En dan had ik meer ruimte in mijn hoofd om na te denken. En op een gegeven moment passeerde een oproep om een interpretatie te maken van de rechtvaardige rechters, van de gebroeders Van Eyck. Op een of andere manier bleef dat toch hangen. En dan dacht ik bij mijn eigen zo van, ja, waarom blijft dat nu rondspoken? En dan dacht ik, oké, waarschijnlijk is dat woord rechtvaardig in die titel van de rechtvaardige rechters. En omdat ik gewoon was om teksten te schrijven voor mijn liedjes, dan ben ik gewoon beginnen schrijven. En dan was er een gans verhaal ontstaan. Ik had gelezen over Jan Van Eyck, dat hij eigenlijk zo'n soort James Bond-figuur was, omdat hij als ambassadeur uitgestuurd werd om dingen te onderzoeken of mee te delen. En dan dacht ik, oké, ja, dat idee van die James Bond-figuur, dat kan ik wel misschien gebruiken. Omdat ik dan mijn papa als James Bond kon laten figureren en dat hij tijdens een missie verongelukt was en dan daardoor in een rolstoel was terechtgekomen. En zo heb ik hem al in het kostuum van James Bond met een pistool afgebeeld. En in dat werk heb ik dan eigenlijk mijn Vlaamse afkomst en mijn Congolese afkomst samengevoegd. Want dan, ja, mijn Vlaamse afkomst was dan Jan Van Eyck, hè, En dan de Congolese afkomst, waar de verhalen van Mobutu en Lumumba en Leopold II en Boudewijn, die er dan in tevoorschijn komen, als het kwade. En dan heb ik uiteindelijk al die panelen van het Lam Gods gemaakt. Toen ik klein was op school, ja, dan werd ik ook soms uitgescholden. Dat was een zwarte of grijze vuile krolkop of zoiets. Maar toen ervaarde ik dat niet als iets racistisch. Dat was op hetzelfde niveau als brillenkas of dikzak of rossen of zo. Zo'n pesterij, dat werd aanschouwd als van oké, je wordt daar hard van, verdraag dat maar, hè, dat komt niet in orde. Mijn ervaring met racisme, dat is eigenlijk maar twee keer gebeurd. Een ambetante manier en een grappige manier. En de ambetante manier, dat was als ik, ik denk, 13, 14 jaar was, dat ik op de trein zat en ik was een boekje aan het lezen en er kwam iemand recht over mij zitten. Maar die man die was dronken, denk ik, en die wou met mij praten. Ja, ik zag dat hij een beetje ambetant was en op den duur keek ik niet meer op. En op een gegeven moment zei hij tegen mij, hey, zeg, je moet mij wel aankijken als ik tegen u spreek. En ja, ik keek niet meer op, hè, omdat dat een ambetante situatie was. En die stond recht en die gaf mij een klets in mijn gezicht. En er zaten nog mensen in die wagon en niemand zei iets. Ik was zo verschoten, ja, ik was zo in shock eigenlijk. Ik ben gewoon recht gestaan en ik ben in de tussenwagon gaan staan. En ik heb gewacht tot als een trein stopte en ik ben er direct afgegaan. Ik ben thuisgekomen en ik heb daar niks over gezegd. Waarom, dat weet ik niet. Maar ook misschien, ja, omdat ik geleerd had van mijn papa, als er iets is van, aanvaard het, het is gebeurd, je kunt er toch niks aan doen. En dan later was er ergens in een dorp waar ik frieten ging gaan halen. Ja, ik bestelde gewoon frieten. En die vrouw, die verschoot zo dat ik Nederlands sprak. En ja, dan nog dialect dan. En die vrouw, die begon ineens ABN te praten, maar zo heel traag. Oh, u spreekt mooi Nederlands. En zo van, hè, waar heb jij zo mooi leren praten? Maar ja, is dat racisme? Allee, ik bedoel, dat hangt ervan af hoe dat je dat opneemt. Hè. Maar ik vond dat toen heel grappig. Achteraf dan zeg je, ja, eigenlijk zijn we wel enorm beïnvloed door iets dat in de lucht hangt. En dat is dan die kolonisatiesfeer. Maar je hebt niet door dat is. Mijn papa heeft dat ook niet zo nadrukkelijk gezegd. Het komt door de kolonisatie. Iets wat hij ook altijd zei, dat was van, ja, je moet je gewoon aanpassen. Je kijkt wat de anderen doen en je doet je gewoon juist hetzelfde. En de generatie van mijn papa, dat zijn mensen die allemaal stilgehouden hebben, hun frustraties. Niet omdat ze dat wouden, maar ook omdat ze gewoon de kans niet hadden om die frustratie uit te spreken. Aan wie moesten dat zeggen? Bij wie kon het terecht? Nu, vandaag, is er een debat. Kunnen daarover spreken. Als mijn papa vandaag nog zou leven, ik zou gewoon met hem naar zijn geboortestreek willen gaan. En als het kon, ja, met mijn grootmoeder, met zijn mama praten natuurlijk. Ik ben gewoon curieus van hoe zouden die mij vastgepakt hebben? Hoe zouden die mij graag gezien hebben? Hoe zouden die tegen mij gepraat hebben? Hoe zou dat voelen?
Dit was aflevering 1 van De Conversaties, een podcast van Avanza Oost-Brabant in samenwerking met de stad Leuven. Vond je deze podcast interessant? Vertel het voort. Geef een review en luister naar de volgende aflevering. Daarin hoor je het verhaal van Chris. Zijn ouders trokken naar Congo om in de Belgische kolonie een nieuw leven op te bouwen. Chris werd er geboren, net als zijn broers. In de woelige periode rond de onafhankelijkheid moest het Vlaamse gezin terugkeren naar België.
Ik heb weinig echte herinneringen daaraan. Ik was te klein, waarschijnlijk. Maar toch heb ik mij altijd een witte Afrikaan gevonden.